Allemaal heel hartelijk welkom en ook van hieruit alle heil en zegen, gezegend nieuwjaar toegewenst. We zien uit naar wat de Heer in dit jaar ook voor de gemeente weer in petto heeft. We hebben grote verwachtingen van de Heer onze God en daar mogen we vertrouwend op Hem naar uitzien wat er ook gebeuren zal. Dan heb ik verder nog de volgende afkondigingen. Op donderdagmiddag 5 januari is er mannenvereniging, aanvang 2 uur. En na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en gelegenheid om elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar. Dan mag u de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De collecte voor de diaconie is vandaag een algemene collecte. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde, dat is nog de oudejaarscollecte. Voor wie gisteravond niet aanwezig kon zijn, kan daar zijn gaven nog in geven. In de derde collecte dus nog oudejaarscollecte. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat ook in 2023 in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van de morgenzang, vers 1 en 2, en naar de wet van de Heere, vers 5 en 6. De morgenzang, nu vers 1 en 2, en naar de 10 geboden, vers 5 en 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voordat we onze Bijbels gaan openen, willen we eerst de Heere vragen om zijn zegen over dit nieuwe jaar en ook over het lezen van zijn woord. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, zo in de morgen van dit zo pas begonnen jaar zeggen wij uw naam hartelijk dank. Dat u ons vanmorgen weer in de gelegenheid stelt om het jaar met u te beginnen. Hier in de kerk of thuis achter de laptop of de tablet. Om met u het jaar te beginnen, omdat wij weten, Heere, dat is het ene nodige. Dat is wat we dit jaar nodig hebben. Uw woord en uw getuigenis. Daar zijn we mee begonnen om daarvan te zingen met Psalm 119. Ik zal, o Heer, bepeinzen uw wet. En Heere, daar willen we ook nu vanmorgen mee beginnen. Om uw woord te openen en om dat woord te bepeinzen, te overdenken en het tot ons te nemen. O Heere, mag dat de houding zijn, niet alleen voor vandaag, niet alleen voor de zondag, maar voor elke dag van dit nieuwe jaar. Dat we ons niet laten afleiden door alles wat er op ons pad komt en wat onze aandacht vraagt. Ja, er komt veel op ons pad en er vraagt veel onze aandacht. Maar Heere, dat we toch mogen beginnen met dat ene nodige, elke dag opnieuw. Om aan de voeten te zitten van de Heer Jezus Christus. Die ons woorden geeft van eeuwig leven. En Heren, als we aan uw woord denken, als we aan u denken, dan hebben we veel verwachting. Want u zegt het zelf, we zullen het straks horen tegen Martha. Als we ons toewijden aan dat ene nodige, dan hebben we het deel gekozen wat nooit van ons afgenomen zal worden. Dan hebben we een schat die niet vergaat. Een parel van zeer grote waarde in het vooruitzicht gesteld. Heren, er zijn, ook als we naar de omstandigheden kijken, soms ook een hoop zorgen waarmee we het nieuwe jaar zijn ingegaan. Dan zijn er zorgen over mensen van heel dichtbij, in onze omgeving, die voor ons soms onbereikbaar lijken. Die letterlijk ver weg zijn en niet meer thuiskomen, maar ook die thuis zijn en die we niet meer kunnen bereiken. Die nog wel thuiskomen, maar bij wie we over u niet meer hoeven te beginnen. En als we erover beginnen, dat we tegen een dichte deur aanlopen. O Heere, u bent de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Van de verloren zonen. Van die zoon die thuis is en die ver weg is. En tegen die beide zonen zegt u, al het mijne is het uwe. O Heere, we bidden u als de God die zondaren van ver weg toetrekt, dat u dat ook zal doen in onze levens en in de levens van degenen die ons lief zijn. We bidden nu ook voor hen die het nieuwe jaar met zorgen ingaan vanwege hun gezondheid. Hun psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid. Mensen die zien hoe hun lichaam achteruit gaat, terwijl ze eigenlijk veel meer zouden willen kunnen, maar telkens wat moeten inleveren. Heren, we bidden u voor hen die een chronische ziekte hebben. Dat veelal niet aan de oppervlakte komt, waar anderen soms ook bijna niet bij stilstaan. Heren, wil u daarin ook dit jaar weer u betonen als die God van nabij, die al heeft, weet niemand van ons af, laat merken dat u wel van ons af weet. Wij bidden u voor hen die dit nieuwe jaar weer alleen zijn ingegaan. Die zich eenzaam voelen. Eenzaam voelen in het huwelijk. Of die geen huwelijk meer hebben of nooit tot een huwelijk gekomen zijn. Heere, wees ook daar. Die God die laat merken dat hij er is. Ook als wij ons alleen voelen. Juist dan. Dat u de God bent die ons draagt. En meeneemt en een plaats geeft in de gemeente. Heren, laat ons een gemeente zijn waarin we als een gezin mogen optreden naar elkaar. Elkaar liefde en warmte geven. Elkaar aandacht geven. Naar elkaar omzien. En ook als dat nodig is, vanuit die warme relatie elkaar kunnen bemoedigen of kunnen terechtwijzen. Want dat hebben we ook nodig, Heren. En geef dan dat als die momenten daar zijn, dat we ons niet aangevallen voelen. Maar dat we het mogen zien dat we als broeders en zusters met elkaar meer op de Heer Jezus willen gaan lijken. Heer, geef zo uw zegen deze dag opnieuw, dit jaar opnieuw. En ga met ons mee, want zonder u zouden we geen stap meer durven verzetten. Zegen al het werk. En zegen een ieder in zijn persoonlijke situatie. Laat ons zo alle aandacht ook mogen hebben voor het openen van uw woord. Spreek tot ons, Heren, want uw kinderen die luisteren. In de naam van de Heer Jezus bidden we dat. Amen. Wij openen de Bijbel in Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. En daarvan lezen we vers 38 tot en met 42. Het is de geschiedenis van Maria en Martha. Lucas 10 vanaf vers 38 tot 42. En dat is ook de tekst voor de prediking. Daar lezen we in het woord van de Heere: en het geschiedde als zij reisden, zij, dat is de Heer Jezus en zijn discipelen en de grotere discipelkring daaromheen, dat hij kwam in een vlek, in een dorpje, en een zekere vrouw met de naam Martha ontving hem in haar huis. En deze Martha had een zuster, genaamd Maria, die ook zittend aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maar Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende, ze gingen bijstaan, zij zei: Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan tegen haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zei tot haar: Martha, Martha, je bekommert je en verontrust je over veel dingen. Maar één ding is nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen een psalm die hierbij past, psalm 95. En daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Psalm 25 vers 2 en 5 zingen we ter voorbereiding op de prediking. Na de preek zingen we van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en het eeuwige goed. Psalm 25, vers 6, na de prediking. Het thema is, Jezus onderwijst ons in het ene nodige voor 2023. Jezus onderwijst ons in het ene nodige voor 2023. Hij leert ons in de eerste plaats hoe belangrijk zorgvuldig luisteren is. In de tweede plaats, hij leert ons dat afgeleid zijn zonde is. En in de derde plaats, hij leert ons dat de zegen van het luisteren je nooit wordt afgenomen. Dus Jezus onderwijst ons in het ene nodige voor 2023. Hij leert ons hoe belangrijk zorgvuldig luisteren is. Hij leert ons dat afgeleid zijn zonde is. En in de derde plaats dat de zegen van het luisteren je nooit afgenomen wordt. Gemeente, ik wil dit gedeelte nog eens met u lezen en eens vragen om erover na te denken tijdens het lezen. Wat is nou de les van dit gedeelte? Wat denkt u? De les van het gedeelte Lucas 10 vers 38 tot 42. En het geschiedde als zij reisde dat hij kwam in een dorpje en een zekere vrouw met de naam Martha ontving hem in haar huis. En deze Martha had een zuster, genaamd Maria, die ook zittend aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maar Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende, zei zij, Heere, trekt u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende, zei tot haar, Martha, Martha, jij bekommert je en verontrust je over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal weggenomen worden. Ja, wat is de les van dit gedeelte? Misschien denkt u wel, net als ik toen ik dit begon te bestuderen. Ja, dit gaat over Martha, is een bekend gedeelte. Ze is een zorgzame vrouw en ze is ontzettend druk. En ze heeft van alles te doen. Ze is druk met van alles en nog wat en heeft geen tijd om naar de Heer Jezus te luisteren. En dat is haar zonde. Dat ze geen tijd heeft. En de Heer Jezus wijst haar op haar zonde en zegt, Martha, kijk jij eens even naar je zus. Maria, die heeft het goede deel uitgekozen. Met andere woorden, Martha, jij hebt het slechte deel uitgekozen. Neem nou eens een keer een voorbeeld aan Maria en ga zitten aan mijn voeten. Wees als haar en vergeet alles om je heen en drink mijn woorden als het ware in. En de toepassing is dan vandaag dat we met elkaar meer tijd voor God moeten nemen en andere dingen minderen. Heel mooi voornemen voor 2023. En dan kunnen we een hele lijst gaan maken met dingen die ons onnodig veel tijd kosten en die niet noodzakelijk zijn. Nou, dan kan ik amen zeggen. Als dat de les is. Er zit veel meer in, gemeente. Misschien moeten we wel bij deze uitleg als het ware opgehaald worden. Dat zei dominee van Koten altijd tijdens de lessen. Homiletiek, predikunde. Je moet je vooraf bedenken waar moet de gemeente opgehaald worden. Welke ideeën hebben ze in hun hoofd die rechtgezet moeten worden. Nou, dit kan een idee zijn die rechtgezet moet worden. Ik had eens een catechizant en die ging elke ochtend hardlopen, een uur. En hij zei, ja, als ik elke ochtend een uur ben wezen hardlopen en ik doe daarna maar een kwartier stille tijd, dan kom ik 3 kwartier tekort voor de Heere. Alsof je de tijd die je met de Heere neemt een soort geestelijk saldo is wat in balans moet zijn met de rest. Een soort geestelijke geloofsrekening. Nou, daar gaat het niet over in dit gedeelte. Dit is geen tekst die ons wil leren om de balans in ons leven aan te brengen. En die ons wil leren om meer stille tijd te nemen, meer te bidden, vaker naar de Bijbelkring te komen. Dat is maar heel oppervlakkig. Want wat zegt de Heer Jezus? Martha, ik heb graag wat meer van je tijd. Neem maar eens wat meer tijd voor mij. In plaats van al die andere dingen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt in vers 42, heeft het niet over het beste deel, alsof er een hoop goede dingen zijn waarvan één ding er bovenuit steekt als het beste deel. Hij heeft het over het goede deel. En dat is eigenlijk nog veel radicaler. Er is een liedje dat ik in mijn kindertijd geleerd heb en dat ging over dit gedeelte. Eén ding is nodig, de rest is overbodig. De rest kan in feite altijd wel wachten. Want gemeente, we kunnen zomaar heel onbijbels denken over het leven. Dan denk je dat je aan de ene kant je geestelijke leven hebt, met de kerk en je vrienden en de gemeenteleden met wie je het geloof gemeenschappelijk hebt. En aan de andere kant heb je ook het normale leven met je werk en je vrienden en je familie. En daar moet je op de een of andere manier een balans in weten te vinden. Maar dat balansdenken, dat is niet bijbels. Dat is boeddhistisch. In het christelijke leven gaat het niet om een balans, maar gaat het om het ene nodige. En wat is dat ene nodige? Wie is dat ene nodige? Dat is de Heer Jezus. En hij ziet de hele mens en hij ziet over je hele leven wat je op al die aspecten nodig hebt. Nou, met dit even in het achterhoofd wil ik met u naar de tekst gaan luisteren. En dan moeten we heel zorgvuldig luisteren. Want misschien is ook ons beeld bij de tekst wel, de situatie bij de tekst wel heel anders dan wat er staat. Allereerst een stukje over de context. Waar zitten we hier helemaal in het evangelie? Nou, de Heer Jezus die is een nieuwe periode in zijn leven begonnen vanaf Lucas 9 vers 51. Want dat is het moment dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem richt om daarheen te gaan. Het is het begin van zijn lijdensweg. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en hij preekt het evangelie op alle plaatsen, daar waar hij ontvanger wordt. Dat is heel belangrijk. Ontvanger is een heel belangrijk woord, ook in ons Bijbelgedeelte. Daar gaat het daarvoor ook over. Het eerste gaat hij naar de Samaritanen. En hij stuurt twee van zijn discipelen vooruit om voor hem daar een plaats klaar te maken waar hij kan onderwijzen. En wat gebeurt daar? Zij ontvingen hem niet. Er was niemand die zijn huis openstelde voor de Heer Jezus, zodat hij daar kon prediken. Dus hij gaat eerst door Samaria, daar wordt hij niet ontvangen, maar in onze tekst lezen we, wordt hij wel ontvangen. Hij werd ontvangen in het huis van een zekere vrouw met de naam Martha. Wie is die Martha? We lezen in Johannes 11 ook over haar. Dat is de geschiedenis van de dood van haar broer, Lazarus. En dan weten we dat het dorpje waar hier geen naam bij genoemd wordt, dat dat dorpje Betanië is. En veel uitleggers zeggen dat Martha in dat huis woonde samen met haar zus Maria en met haar broer Lazarus. Maar laten we nou eens even heel zorgvuldig lezen wat er staat. Kwam de Heer Jezus nou in het huis van Martha, Maria en Lazarus? Nee. En een zekere vrouw met de naam Martha ontving hem in haar huis. Dus we hebben het hier over Martha's huis. Johannes 11 zegt wel dat Lazarus en Maria in hetzelfde dorp als Martha woonden, maar niet in hetzelfde huis. Dat staat er niet, dat lees je niet in de Bijbel. En toch, je komt het wel tegen in kinderbijbels en in Bijbelverklaringen, maar niet in de Bijbel. En dan worden er allerlei verklaringen bijgezocht van, joh, waar is nou dan Lazarus? Nou, zegt een Bijbelverklaring, die is op zakenreis. Dat was vast een rijk, vermogend man en die was er even niet. Dat staat er allemaal niet. Nee, Jezus is in Martha's huis. Hoe zit het dan met Maria? Woont zij dan in bij Martha? Nou, Maria die komen we hier voor het eerst tegen in het Lucas-evangelie. En telkens als je iemand voor het eerst tegenkomt, vooral bij Lucas, geeft Lucas even een korte typering van zo iemand. Wie het is. En hoe ze in het geloof staan. Nou, dat gebeurt ook in vers 39. En deze Martha had een zuster. Haar naam was Maria, die ook zittend aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Allereerst zegt Lucas ons dus dat Maria Martha's zus is, maar dan die ook zittend aan de voeten van Jezus. Zij zat aan de voeten van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Trouwens, er staat ook bij dat zij ook zat aan de voeten van Jezus. En dan stel je jezelf de vraag, ja, wie zit er daar dan nog meer? Martha? Nee, die zat daar niet, die was druk bezig. Het antwoord is de discipelen. Lucas wil ons eigenlijk zeggen, Martha had een zus en haar naam was Maria en die behoorde ook tot de discipelkring die met de Heer Jezus meereisde van stad tot stad en van dorp tot dorp. In Lucas 8 vertelt Lucas daar ook over dat er een heel aantal vrouwen waren die met de Heer Jezus meereisden en hen dienden met hun bezittingen. En daar hoort Maria ook bij. En het kan maar heel goed zijn, stel ik me zo voor, dat Maria tegen de Heer Jezus gezegd heeft, Heer Jezus, als u onderweg bent naar Jeruzalem, dan kunnen we onderweg ook in Bethanië wel aanhouden, want mijn zus Martha heeft een heel groot huis waar ze u en uw discipelen en mensen daaruit Bethanië kan ontvangen. Daar kunt u vast wel verblijven. Ziet u dat het heel belangrijk is om goed te lezen wat er zo eigenlijk staat? Want voor je het weet heb je een voorstelling bij zo'n tekst en dan denk je, ja, Lucas 10 psalm wordt, ik weet wel waar het over gaat. Maar dat is dan misschien wel een voorstelling die helemaal niet klopt bij wat de Bijbel zegt. Jongens en meisjes, Maria die zat aan de voeten van de Heer Jezus. En wat hoorde ze daar? Vers 39 zegt aan het eind, zijn woord hoorde zij. De woorden van de Heer Jezus. Zij wilde luisteren naar wat de Heer Jezus te zeggen had. Als je wil weten wat de Heer Jezus vindt, belangrijk vindt, dan moet je luisteren naar zijn woord. En dat is wat Maria deed. Zij luisterde naar wat Jezus zei. Ze wilde van hem leren. Want dat woord, gemeente, dat noemt Petrus. Petrus die ook al die jaren met de Heer Jezus meegereisd heeft, dat woord wat de Heer Jezus daar gesproken heeft, dat is het zaad van de wedergeboorte. Dat wil zeggen, door naar die woorden te luisteren, word je als het ware geestelijk levend gemaakt. En daarom mogen we heel veel verwachting hebben, ook in het nieuwe jaar, van het woord van de Heer. Wat Hij tot ons te zeggen heeft, dat zijn woorden die ons levend maken, die ons in vuur en vlam zetten voor Hem. En zo luisterde Maria naar wat Jezus zei. Ze wilde van Hem leren. Zij wist, de woorden van Jezus, daar moet ik het van hebben. Dat is wat ik nodig heb. Eén ding, gemeente, is wat wij nodig hebben in 2023. Voor ieder persoonlijk en voor ons als gemeente, als geheel. Dat wij ons helemaal toewijden aan het woord van God. Dat we nieuwsgierig zijn. En dat we trouw opkomen om dat woord van de Heer Jezus te horen. Dat is dus het eerste. Zorgvuldig luisteren leert de Heer Jezus ons. In het tweede gedachte staan we stil bij Jezus leert dat afgeleid zijn zonde is. Vers 40. Wat deed Martha nou verkeerd? Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zei zij, Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan tegen haar dat zij mij helpen. Doch Martha, maar Martha, zo begint het vers. Dat duidt dus al gelijk op een contrast tussen Maria en Martha. Maria die daar luistert aan de voeten van de Heer Jezus naar zijn woord, maar Martha die deed wat anders. Nou is dat Griekse woord, perispao, wat vertaald wordt met zeer bezig, en in de herziene staten vertaal ik met druk bezig, dat is een woord, dat komt alleen hiervoor in het Nieuwe Testament. Op geen enkel andere plek kom je dat woord tegen, en dat maakt het natuurlijk heel lastig om dat woord op de juiste manier te vertalen. Maar als je nou naar de Engelse vertalingen kijkt, dan zie je dat ook wel, daar wordt het heel anders vertaald. Daar staat dat Martha was afgeleid. Dat Martha in beslag genomen werd door die vele dingen. Dus dat gaat nog een stukje verder. Je kan heel druk zijn, maar tegelijkertijd wel de focus op het juiste hebben. Maar dit is nog wat verder eigenlijk. Dit woord wil eigenlijk zeggen, ja, Martha, die was niet alleen druk bezig. Zij werd door alles waar ze mee bezig was, helemaal in beslag genomen, waardoor ze geen aandacht meer had voor het woord van Jezus. En dat terwijl Martha dat helemaal niet van plan was. Want we hebben aan het begin gelezen in vers 38 dat Martha de Heer Jezus ontving in haar huis. En dat is meer dan dat je de deur open doet en zegt, nou Heer Jezus, kom maar binnen, hier heb ik een plekje voor u. Ik ga nu gauw weer aan het werk, want ik heb zat te doen. Nee, ontvangen, dat woord speciaal in het Lucas-evangelie, dat is een woord wat laat zien dat je bij iemand hoort. Dat is niet alleen maar dat je iemand gastvrij ontvangt en een goede maaltijd neerzet en zorgt dat er een slaapplaats in gereedheid gebracht is. Nee, als je iemand in Bijbelse tijd ontvangt, dan zeg je eigenlijk, er is plaats bij mij, er is plaats in mijn leven voor diegene die hier binnenkomt. Ze zegt eigenlijk, Heer Jezus, ik ontvang u graag in mijn leven. Denk ook maar aan die geschiedenis van Zacchaeus de tollenaar. Daar staat, hij ontving Jezus in zijn huis. Hier precies hetzelfde woord staat daar. En de fariseeën en die schriftgeleerden, die beschuldigen Jezus erom. Hij ontvangt zondenaars en zondaars. Ze bedoelen daarmee te zeggen, door die zondaars te ontvangen, laat de Heer Jezus zien dat hij bij hen hoort. En dat kan toch niet als hij zegt dat hij de Zoon van God is. Dat hij bij die zondaars hoort. Dat Martha de Heer Jezus ontvangt, dat wil zeggen dat ze bij hem wilde horen. Martha is niet iemand die een bed en breakfast in Bethanië runt. Nee, ze stelt haar huis open voor de Heer Jezus. Ze wil hem hartelijk ontvangen. Hem dienen. Net als haar zuster wilde ze ook zijn woord ontvangen. Maar Martha werd afgeleid en in beslag genomen. Waardoor wordt u in uw leven afgeleid? Wat is het dat u in uw leven zomaar in beslag kan nemen? Daar hoef ik niet in te vullen vandaag, denk ik. Daar hoef ik geen voorbeelden bij te geven, die weet u allemaal zelf wel. Als we aan elkaar vragen, hoe gaat het met je? Ja, druk. We hebben het allemaal druk. Druk met alles bijhouden, druk met alles verzorgen, dat is de tactiek van de duivel. Laat die christenen maar druk zijn met van alles en nog wat, zodat ze niet meer met het woord bezig zijn. De duivel weet heel goed hoe hij geestelijk leven kan verstoren. Door u en mij bij dat woord weg te trekken. Hoe doet hij dat? Heel eenvoudig, jongeren. Door allemaal leuke dingen op je pad te brengen. Dingen waarvan je zegt, dat is leuk en hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar hoe vaak vraag je jezelf af, heb ik het ook nodig? De duivel kan je verleiden met een onschuldige app op je smartphone waar helemaal niks mee verkeerd is, een spelletje of zo. Maar hij zorgt dat je erdoor in beslag genomen wordt. En hij zorgt ervoor, dat gaat nog denk ik wel verder, dat afgeleid worden, dat zo'n onderdeel van ons leven is, dat je bij wijze van elk kwartier weer opnieuw door iets anders wordt afgeleid. Dat je het niet meer aan kan om een half uur je ergens op te concentreren. Laat staan een half uur stil te worden, je telefoon op stil te zetten, de deur van je slaapkamer dicht te doen en een half uur met de Bijbel open te zitten. Zo werkt de duivel. Afleiding. Waardoor wordt u afgeleid? Wat zijn nou die situaties waarvan je zegt, ja, dat gebeurt me nou altijd. Ik wil de tijd nemen voor stille tijd, rustig op de bank zitten, de Bijbel openen, maar toen ging de telefoon weer. Of toen zag ik, oh, de vaatwasser moet nog uitgeruimd worden. En van het een kwam het ander en van die stille tijd kwam niks terecht. Wat hebben we nodig? We moeten zorgen dat we niet afgeleid kunnen worden. Als afgeleid zijn een patroon is in je leven, dan moet je aan de slag om dat patroon te doorbreken. En dat begint op de knieën. Heere, ik ben zo vaak afgeleid. Richt mijn aandacht op u. Misschien denk je wel, ja dominee, waar maak je nou druk om? Ik kom toch in de kerk en daar hoor ik het allemaal wel. Daar haal ik mijn geestelijk voedsel vandaan. Hoezo afgeleid? Als je dat zegt, dan maak ik me zorgen dat je helemaal geen discipel bent. Ben je misschien nog wel nooit de leerling van de Heer Jezus geworden. Dan heb je hem nooit als Martha in je leven ontvangen. Want wie de worsteling van het afgeleid worden niet kent, die is of een kluizenaar, of geen discipel van hem. En ik denk het laatste in deze tijd. Ga op de knieën en zeg, Heere, komt u in mijn leven. Maak mij zo'n leerling die aandacht heeft en die honger heeft naar uw woord. Want wanneer tijd met de Heere niet centraal staat in je leven, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of er is helemaal geen geestelijk leven, of, en dat is het waar onze tekst ons op wijst, of dat geestelijke leven is in groot gevaar. Want dat is wat er met Martha aan de hand is. En let op, bij iedere zonde is er sprake van een ontwikkeling. Van de ene zonde komt zo, hup, de andere zonde. Dat gaat helemaal vanzelf. En dat geldt ook van die zonde van het afgeleid zijn. Want wat gebeurt er nog meer? We zien dat er hier een ongezond geestelijk leven bij Martha is, maar ook daar komt een onvrede en een onrust in je hart. En dat vertaalt zich ook naar onrust en problemen in de kerk. Kijk maar bij Martha, wat gebeurde er? Wat zei ze tegen de Heer Jezus? Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan tegen haar dat ze mij helpen. Martha was afgeleid. En terwijl Martha zo afgeleid was en met van alles en nog wat bezig was, zag ze Maria daar zitten. En Maria, die zit daar aan de voeten van de Heer Jezus en is totaal niet behulpzaam. Ze laat haar zus alles alleen doen. Mooi is dat, moet Martha gedacht hebben. En ik hier maar sloven. En ze gaat zich vergelijken met Maria en dan komen gedachten van zelfmedelijden in haar op. Wat is die zuster van mij toch weer egoïstisch bezig? Het hele huis heb ik vol met gasten en ze laat mij alles alleen doen. Ze denkt alleen maar aan zichzelf. Zelfmedelijden. En daar blijft het niet bij. Want als zonde niet aangepakt wordt, hè, dat zonde van het afgeleid zijn, dat werd zelfmedelijden. Als dat niet een keer gestopt wordt, dan gaat dat maar verder. Dat groeit maar door. Vanuit dat zelfmedelijden ontstaan wrokgevoelens. Dan word je opgesloten in dat zelfmedelijden. Ja, Martha, weet wel wat de oplossing is? Maria moet er gaan helpen. Maar dat doet Maria niet. En de Heer Jezus verdraait nog aan toe. Die gaat ook niet ingrijpen. Deed hij dat maar? Weer iemand die denkt, zoek het maar uit, Martha. Jongeren, zijn dat goede gedachten van Martha? Nee toch, ze wordt boos en ze zegt, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zo'n felle reactie, dat wijst op zelfmedelijden en dat is verkeerd. Is dat herkenbaar, gemeente? Dat je jezelf best wel zielig vindt omdat anderen niet naar je omkijken? Misschien ben je dat stadium al wel voorbij en zitten die gevoelens van wrok in je hart. Is de liefde er niet meer? In plaats dat ze tegen Maria zegt, Maria, zou je me even kunnen helpen? Het lukt me niet alleen. Nee, ze gaat het via de Heer Jezus spelen. Ze legt de schuld bij Maria en indirect ook bij de Heer Jezus. Misschien weet u, net als Martha, wat de Heere moet doen om de situatie te veranderen. Maar laat de tekst dan heel ontdekkend voor u zijn. Kijk eens naar Martha, waar begon het allemaal mee? Met dat afgeleid zijn. Ze werd in beslag genomen door andere dingen dan het woord van de Heer Jezus. En daar komt zelfmedelijden bij. En daar komt die bitserige toon vandaan. Als dit herkenbaar is, dan moeten we terug naar de basis. Welke plaats heeft het woord in mijn leven? Misschien is dat de vraag die dit jaar wel op huisbezoek gesteld moet worden. Hoe gaat het nou eigenlijk met uw persoonlijke stille tijd? Neemt dat woord van de Heer ook een centrale plaats in je leven? En in het leven van je gezin? Als dat niet het geval is, geheid, de zonde heeft vrij spel. Je ziet het bij Martha. En de zonde van het afgeleid zijn, die zal niet alleen in het persoonlijke, maar ook in de richting van het gemeenteleven gaan voortwoekeren. Die en die, die moet toch eens even wat meer en vul het maar in. En die ouderling, die zou toch juist eens een keer daar op bezoek moeten. En de kerkenraad, die kan toch veel beter. Zus en zo. Veel problemen in de gemeente ontstaan door mensen die het woord niet centraal hebben staan in hun leven. En dan word je opgesloten in je eigen werkelijkheid, in hoe jij het ziet. Dan word je niet meer gecorrigeerd. Dat zie je bij Martha. En dan zoek je de oplossing niet eerst bij jezelf, maar je legt het zo bij een ander neer. Martha heeft niet gedacht, moet ik niet eens beginnen met naast Maria te gaan zitten? Nee, ze gaat er niet naast zitten, ze gaat erbij staan en ze gaat staan wijzen. Als iemand in de gemeente de ander zonder liefde tegemoet treedt en zegt, dan moet je eens kijken wat hij of zij mij aandoet. Dan is er wat aan de hand in het geestelijke leven. Als we de tekst nou eens even heel letterlijk toepassen op onze tijd. In Martha's huis komen de discipelen samen. Jezus bedient het woord. En mag ik het zo zeggen, Martha die heeft bezwaren tegen de gang van zaken in de kerk. En dat terwijl de Heer Jezus de dienaar van het woord is. Dat kan dus. Volgens Martha ligt het probleem bij Jezus. Hij bekommert zich niet. Hij had Maria aan het werk moeten zetten. Maar Martha was afgeleid. Daar begon het mee en er was helemaal geen kwade opzet in het spel. Als je haar gevraagd had waarom ze zo afgeleid was, dan had ze geantwoord, ja, ik wil de Heer Jezus de volle eer geven. En alle zorg geven die hij nodig heeft. Maar tegelijkertijd, het woord had geen centrale plaats in haar leven. En dan krijg je een ongezond geestelijk leven. En dan komt het verhaal van de balk en de splinter erbij. Dan weten we precies te vertellen wat er bij een ander verkeerd is. Maar we leggen het woord zelf naast ons neer. En het kan zelfs zo ver gaan dat je boos op God wordt. Gemeente, dat is allemaal in één middagje gebeurd bij Martha, hè? Zo snel gaat het. Martha ontving Jezus, ze verlangde ernaar om bij hem te horen. Maar de duivel had zijn tactiek van afleiding, van in beslag nemen. En voor je het weet is er ruzie. Doorzie het. En laat je er niet in meeslepen. En houd elkaar op een liefdevolle wijze scherp. Je zegt dat nou wel, maar heb je ook bij jezelf gekeken? Je hebt nou wel die kritiek, maar hoe gaat het dan tussen jou en de Heere? Ja, en dan zijn de trouw in de kerkgang, trouw in de catechisatiebezoek, trouw op het bezinningsuur van het heilige avondmaal, dat zijn hele goede graadmeters van een gezond geestelijk leven. Niet trouw zijn en wel kritiek hebben, dat is een slecht teken. Als je moet erkennen, ik ben veel te veel afgeleid van het woord. Ga dan op de knieën. Beleid die zonde van het afgeleid zijn. Beleid dat zelfmedelijden. Beleid die wrok. Beleid het dat je de schuld bij een ander gezocht hebt. En beleid aan de Heer Jezus. Heer Jezus, ik ben toch afhankelijk van u. U bent het ene nodige. Hou mij vast bij uw woord en geef de duivel geen kans om mij af te leiden. Dan breng ons bij de derde gedachte. Jezus leert dat de zegen van het luisteren je nooit afgenomen wordt. Hoe zouden wij reageren op Martha? Jongeren, stel nou eens dat Martha je zus is. Wat zeg je dan? Kom op, zegt Martha. Doe even normaal, joh. Ga niet zo tekeer. Zoiets toch? Tenminste, zo zou ik gereageerd hebben. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? De Heer Jezus zegt in vers 41. Martha, Martha. Hij begint met het noemen van haar naam. Twee keer. Zo trekt de Heer Jezus haar aandacht. Het is alsof het ware, alsof hij zegt, Martha. Martha, kijk me eens aan. Zoals een moeder het kan zeggen tegen een kind. Martha, kijk eens naar mij. Luister eens al even naar mij. Laat je niet zo afleiden. Natuurlijk bekommert de Heer Jezus zich over wat er in Martha omgaat. Hij weet precies wat er met haar aan de hand is. Allemaal zorgen, een waslijst van dingen die nog moeten gebeuren. En ze moet het helemaal alleen doen. De Heer Jezus weet het allemaal. Hij negeert het niet. Hij benoemt het precies zoals het is. En hij laat die jaloezie die ze heeft en dat zelfmedelijden laat hij even achterwege. Hij zegt, Martha, ik weet wat er met je aan de hand is. Jij maakt je zorgen en je maakt je druk over veel dingen. Die zorgen die Martha heeft en de druk die ze voelt om alles voor haar gasten gereed te maken, die heeft ze zichzelf opgelegd. De Heer Jezus heeft niet bij binnenkomst gezegd, nou, dan verwacht ik eerst eens even een uitgebreide maaltijd voor mij en mijn discipelen. Dat heeft ze zelf bedacht dat dat nodig is. Wat een les. De Heer Jezus zegt eigenlijk, Martha, jij legt jezelf een last op die ik jou niet opleg. Dat is ook een ontdekkende vraag. Hè? Met alles wat er op ons pad komt om je af te vragen, is dit nu wat de Heer Jezus van mij vraagt om te doen? Kan er best heel veel afvallen in je leven. Martha, jij legt die last op jezelf en jij denkt dat alles begint met mij dienen, maar dat is helemaal niet nodig. Wat dan wel één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zou weggenomen worden. De Heer Jezus maakt het probleem heel eenvoudig. Bij God hoef je geen takenlijst af te werken. Volgeling van Jezus zijn betekent niet dat je dit voor hem moet doen en dat voor hem moet doen en zus voor hem moet doen en zo. Volgeling van Jezus zijn betekent dat je door hem bediend wordt. Leerling van Jezus zijn betekent dat je naar zijn woord luistert. En dat is ten diepste het ene nodige. De Heer Jezus heeft dat dienen van Martha niet nodig. Martha heeft het nodig om door de Heer Jezus bediend te worden. De Heer Jezus die kan het voedsel scheppen zoals hij bij de wonderbare spijziging gedaan heeft. Dat dienen van Martha is echt niet nodig. En als zij even niet in de keuken had gestaan, dan was het wel op een andere manier opgelost. Maar het was wel noodzakelijk dat zij aan zijn voeten zit. Word eens even rustig, Martha, want je maakt je zo druk over zoveel dingen. Als jij van alles moet en van het een het ander komt en dan volgt het volgende alweer, dan word je doodmoe van. Jezus antwoord is, één ding is maar nodig. Niet vele dingen, één ding. Waarom? Dat ene wordt je nooit afgenomen. Dat woord van God, als je dat ontvangen hebt, raak je dan niet meer kwijt. En dan kan je heel 2023 mee voort, daar kan je heel je leven mee voort. Jongeren, als je leest in je Bijbel, dan heb je daar niet gelijk dezelfde dag al wat aan. Soms is dat zo, maar meestal niet. Dan lees je wat en dan heb je wat geleerd, maar dan kan je echt niet altijd dezelfde dag in de praktijk brengen. moet je dan maar niet lezen. Nee, wat er gebeurt is dat je kennis en wijsheid opslaat en dan komt er een dag in je leven dat je in een moeilijke situatie terechtkomt en dat je denkt, hé, maar daar heb ik toch eens een keer wat over gelezen. Dan is het de Heilige Geest die kennis die in je hoofd zit als het ware weer activeert. En er komt zo'n Bijbelgedeelte of een stukje wat je uit je dagboekje gelezen had, komt weer naar boven en je denkt, hé, ik kan het toepassen vandaag. Daar heb ik wat aan. En dan kan je het goede deel kiezen. Als je het goede deel kiest om te luisteren naar de Heer Jezus, zal dat nooit van je afgenomen worden. Integendeel. Je hebt er altijd weer wat aan. Het is een schat die je met je meedraagt en die je in kan zetten in talloze situaties. Dat woord kan je nooit afgenomen worden. Dat geldt voor ons allemaal, want je kan je leven lang dienen. Je kan het leven lang dienen in een ambt, als ouderling of als diaken, of als koster, of in de jeugdleiding, of op de zondagsschool, of het verenigingswerk, waar dan ook. Je kan overal dienen, dat is ook belangrijk, maar op een gegeven moment houdt dat op. En wat blijft er dan over in je leven? Het woord van God. Want dat is het ene nodige. De bediening van het woord houdt nooit op. Dat gaat door zolang de wereld bestaat. Dat heeft de Heer Jezus zo beloofd. En hij heeft het bepaald omdat dat het ene nodige is. En daarom wordt er na 2000 jaar met alles wat er in de kerk allemaal veranderd is in die 2000 jaar. Eén ding verandert en niet het woord wordt gepreekt. En mensen zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Eigenlijk heeft de Heer Jezus dat geheim van dat ene nodige ook in de bergrede al zo treffend verwoord. Dan zou dat precies weer die les van Martha. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Gemeente, hoe liefdevol brengt de Heer Jezus Martha weer terug op haar plaats. Niet met een strenge vermaning of met een bestraffing. Terwijl hij weet van haar zelfmedelijden en haar boosheid. Hij spaart haar. Hij noemt liefdevol haar naam. En hij laat haar zien dat hoe ze in beslag genomen is door zoveel dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Hij geeft haar één aanbeveling. Eén ding is nodig. Martha. En Maria heeft dat begrepen. Aan mijn voeten is de plaats waar jij moet zitten. Martha, dat is het goede deel. Luister maar naar mij, leer maar van mij. En de rest, daar zorgt de Hemelse Vader wel voor. Maar begin met het Koninkrijk te zoeken. En mijn gerechtigheid. Martha moest leren dat een leven voor de Here alleen mogelijk is vanuit de gemeenschap met de Here. Dat is het geheim. Dat is de volgorde. Je kan de Heer Jezus pas dienen als je dagelijks door Hem bediend wordt. Nou, dan kunnen we zelf de toepassing wel maken, nietwaar? Wat heb je echt nodig in 2023? Aan de voeten zitten van Jezus. Daar onderwezen worden, daar gevormd worden, daar de wijsheid ontvangen, daar ook gecorrigeerd worden. En ga dan eens naar waardoor je afgeleid wordt. Waardoor blijf je weg uit de kerk? Door welke afspraken blijf je weg bij een bezinningsuur? Of op een gemeenteavond? Bij de catechisatie? Zit dat probleem van het afgeleid zijn niet heel diep? Weet je wat ik altijd zo jammer vind bij Lucas? Het Lucas-evangelie, die stopt zo ineens. Hoe is het nou met Martha afgelopen? Kom je vaker tegen, hè, bij die verloren zoon ook. Hoe loopt het nou af met die oudste broer? Geen idee. Met Martha heb ik wel een idee. Martha heeft dat geheim van het ene nodige begrepen en toegepast. En dan gaan we toch even terug naar Johannes 11. Je hoeft het niet mee op te zoeken. Ik zal het u vertellen. Als haar broer Lazarus gestorven is, dan zit ze daar, net als in onze tekst, in een huis vol met mensen. Velen van de Joden zijn gekomen om Martha en Maria te troosten vanwege het verlies van hun broer. En dan hoort Martha dat de Heer Jezus naar Bethanië gekomen is. En wat doet ze? Dan snelt ze naar buiten de Heer Jezus tegemoet. Het huis vol visite laat ze achter. Want ze weet wat nodig is. Ze gaat naar Jezus met haar vragen. En in die moeilijke situatie, zo kort na de dood van haar broer. En de Heer Jezus geeft haar iets wat nooit van haar afgenomen zal worden. Hij geeft haar een woord mee. De Heer Jezus zegt tegen Martha: Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Wat een troost op dat moment van groot verlies voor Martha. De Heer Jezus die zegt daar iets bij. Die zegt: Martha, geloof je dat? En zij zegt tot hem: Ja, Heer, ik heb geloofd dat u bent de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Martha, die heeft dat woord van de Heer Jezus ontvangen. En zij vertrouwt zo vast op dat woord van de Heer Jezus, dat zij tot de belijdenis komt van de opstanding uit de doden, terwijl de Heer Jezus nog moest sterven en moest opstaan. En dan Maria, een hoofdstuk verder in Johannes 12. Maria zalft daar de voeten van de Heer Jezus. Dat is diezelfde Maria als in onze tekst, met kostbare nardusolie. En iedereen die is verontwaardigd over wat zij doet. Wat een geldverspilling. Wat zegt de Heer Jezus? Laat haar begaan. Want zij heeft het bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Hier heb je Martha en Maria, twee zussen die aan de voeten van de Heer Jezus zaten. En zij geloofden in de dood en de opstanding van de Heer Jezus nog voordat het plaatsgevonden had. Ze geloofden de Heer omdat ze het geheim van het ene nodige begrepen hadden. Dat je je volledig toevertrouwt aan de Heer en zijn woord. Ze hebben samen het goede deel gekozen. Ze ontvingen het eeuwige leven, het werd hun nooit afgenomen. En hier zitten wij, gemeente, te midden van ons drukke bestaan op 1 januari 2023. Een onzeker jaar voor de boeg. En we zien Martha en Maria zitten. En zij hebben het goede deel uitgekozen. En dat zullen ze niet kwijtraken. Welk deel kiest u? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, hoe liefdevol treedt u Martha tegemoet. U bent een liefdevolle en barmhartige Heere die de zonde er niet in wrijft, maar als een kundig heelmeester te werk gaat. En toch zo aanwijst waar het hem op vast zit. Heere, vergeef het ons dat we zo vaak afgeleid zijn en ons laten afleiden bij uw woord. Door dingen die vandaag misschien belangrijk zijn, maar die morgen alweer verleden tijd zijn. U geeft ons het meest rijke wat we kunnen krijgen. Uw woord, het woord des levens waarin u zelf tot ons komt. Die parel van grote waarde die niet vergaat, die eeuwig blijft. En waarmee we eeuwig voort kunnen gaan. Heere, leer ons telkens weer opnieuw, in de waan van de dag, dat voor ogen houden. Ook in dit nieuwe pas begonnen jaar, dat we niet het goede voornemen nemen wat we over 2-3 weken weer kwijt zijn, maar dat het besluit in ons hart genomen mag zijn. De Heere is het ene nodige voor mij en staat daarom in alles op nummer 1. Mag dat zo ook het gemeenteleven tekenen het komende jaar, Heere. Want er is veel ontrouw in de gemeente. En dat zien we op verschillende punten aan de oppervlakte komen. Wilt u geven, Heere, dat uw woord een ieder zal raken en een honger zal geven. En ook een honger naar de gemeenschap der heiligen. Om u te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Dank u dat die momenten er ook mogen zijn, ook nu weer, na de dienst. We mogen elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of iets fris. Om elkaar Gods zegen, uw zegen toe te wensen. Die zegen, Heere, die hebben we zo nodig. Geef ons uw zegen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 89 vers 7 is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.